mij vrij. En wat daar verder volgt in het eerste vers van Psalm 43. Na de geloofsbelijdenis zingen wij samen het 9e vers van Psalm 116. Psalm 116, vers 9. Nadat we in gemeenschap met de kerk van Christus van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, wij openen Gods woord in de brief aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk, de eerste 11 versen. Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 11, waar het woord van God als volgt tot ons komt.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en den Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van den eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot een dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Tot zover Gods woord.
Gemeente, met de hulp van de Heer wil ik ook vanavond dit gedeelte met u overdenken. Filippenzen 1, de versen 3 tot en met 11. Twee versen wil ik u er nog uit lezen. Vers 3, daar zegt de apostel: ik dank mijn God zo dikwijls als ik u er gedenk. En ook het 9e vers: en dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Ik heb boven de preek geschreven: Paulus' dankzegging en gebed voor de Filippenzen. Paulus' dankzegging en gebed voor de Filippenzen. En dat zijn ook meteen de twee gedachten: Paulus' dankzegging en Paulus' gebed. Dan zoeken we eerst voor en met elkaar het aangezicht van de Heer in het gebed. O levende Heer, tot u komen wij als gemeente in het midden van de week, om nog een poosje samen te zijn rondom uw woord. En wat is het een voorrecht, Heere, dat we dat in vrijheid kunnen en mogen doen. Dat we niet bang hoeven te zijn dat zo dadelijk de politie binnenstormt en ons allen van het leven berooft. Heere, we hebben het gelezen en gehoord van broeders en zusters in Noord-Korea, die het wel overkwam. Maar wij mogen nog hier samen zijn in vrijheid, Heere, om dat kostbare woord van u te overdenken. En dan bidden wij, wilt u er dan ook zijn vanavond, met uw Heilige Geest, dat de majesteit van uw woord op onze harten gebonden zal worden, en wij er niet meer onderuit kunnen, Heere. En dat dode harten vanavond levend gemaakt worden en zien de werkelijkheid van hun bestaan. Die ontzaglijke kloof die er ligt tussen een natuurlijk mens en tussen een heilig en rechtvaardig God. Maar o Heere, wil dan ook toch die brug die u zelf hebt geopend in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, ontsluiten voor allen die geen weg meer weten, Want u hebt het gezegd, Heere Jezus Christus, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Denk ook aan uw kinderen, Heere. O, mag er ook vanavond spijzen zijn in uw huis. Mag er onderwijs zijn vanuit uw woord. En o, Heere, wat hebben we dan nodig? De zalving van uw Heilige Geest. Want we moeten het u belijden, Heere, ook na ontvangen genade. Dat we blind zijn. En dat we zo menigmaal voorbij zien aan de dingen die u ons hebt geschonken in uw woord. Maar open onze harten en open uw woord voor onze harten. Zo dragen we elkaar aan u op, zoals we hier in de kerk bij elkaar zijn of mogelijk thuis meeluisteren. Heere, gedenk in ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden, ze zijn u bekend. Mogen we u bidden, Heere, in bijzonder voor hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die oud geworden zijn en van wie de krachten meer en meer wijken. We denken, Heere, ook aan Mrs. Evers. U weet ook hoe het met haar is, ook in de ouderdom van haar leven. Als ze nog met ons mee mag luisteren vanavond, schenk haar dan ook nog een zegen aan de kerktelefoon. En wees haar nabij, naar lichaam en ziel beide. We mogen uw naam dankzeggen, Heere, dat u Diane Jensen hebt door en uitgeholpen in de operatie die ze onderging. En we bidden van u, wilt u ook in het verdere bij haar zijn en haar verder herstel schenken. En ook deze weg heiligen in haar leven. Tot waarachtige bekering, voor het eerst of opnieuw. Heere, wees u zo met een ieder van ons. Help ons vanavond in luisteren, in spreken, in zingen, in bidden. O, in het geven van onze gaven. In al die dingen is toch uw woord zo waar. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Heere, doe het ons geloven. Maar schenk ons, Heere, uit loutere genade. Dat geloof, door uw lieve geest gewerkt, door uw woord, wees dan in ons midden, tot roem van uw lieve naam, om Christus wil. Amen. Laten we samen nog zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 90, het 8e en het 9e vers. Psalm 90, vers 8, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. En wat daar volgt in de versen 8 en 9 van Psalm 90. Paulus' dankzegging en zijn gebed voor de gemeente van Filippi. We willen vanavond verder lezen in deze schone brief die de Heilige Geest ons heeft achtergelaten. Deze brief aan de gemeente van Filippi. En we hebben de vorige keer met elkaar gezien hoe de apostel deze brief begint. Hoe hij de gemeente groet. Hoe hij zichzelf introduceert als een dienaar, als een doulos, als een slaaf van Christus. Gewillig gemaakt om de Heer Jezus Christus te dienen in alles. Hoe hij de brief opdraagt aan al de heiligen in Christus Jezus. En u weet het nog, al de heiligen in Christus. Wat dat betekent, de grote rijkdom van het zijn in Christus. De allerkleinste in de genade, tot de meest geoefende in de genade. Ze zijn in Christus en in Christus rechtvaardig en heilig. In hem hebben ze alles. Ik heb toen het beeld gebruikt van de hoge priester uit het Oude Testament, die met zijn efod het heilige der heiligen inging. Zo is de Heer Jezus Christus middelaar van eeuwigheid. En draagt hij zijn kerk altijd en in alles. En noemt hij de gemeente van Filippi heilige. Niet heilig in zichzelf, maar heilig in Christus. Heilig, omdat Gods kerk op aarde maar een vreemdeling is. Ze zijn hier niet thuis. Hun thuis is elders. Hun thuis is boven. En daarom een vreemdeling hier beneden. Wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Dat was de vorige keer. En dan vervolgt de apostel zijn brief met een dankgebed en een smeekgebed. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk. Laten we de woorden maar zorgvuldig met elkaar lezen en spellen. En de apostel zegt allereerst: ik dank mijn God. En wat zien we hierin? Dat het gebed van de apostel een persoonlijk gebed is. Geen formuliergebed. Zomaar even wat opdreunen. Nee, het is een roepen. Een roepen tot zijn God. Het is Paulus God. Het is zijn persoonlijke God. En het gebed van de apostel is de ademtocht van zijn ziel als hij daar knielt. Want jongens en meisjes, waar is Paulus als hij deze woorden schrijft? Weten jullie het nog? In de gevangenis. En daar in die gevangenis, daar knielt de apostel en daar bidt hij tot zijn God. Dat is vrucht van het geloof. Van dat ware zaligmakende geloof. Ik dank mijn God. We weten, toen de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart Maria Magdalena ontmoette en haar de opdracht gaf om tegen zijn discipelen te zeggen dat hij was opgestaan. Dat hij tegen haar zei: en ga heen, zeg mijn broeders. Mijn broeders. Hij had zijn vrienden genoemd, daar noemt hij ze voor het eerst, zijn broeders, zijn broers. En hij zegt: ik ga heen tot mijn God en tot uw God en tot mijn Vader en tot uw Vader. En zo had de Heer Jezus zijn kerk die woorden in de mond gelegd: mijn God. mijn God. Dat is altijd eigen gemeente aan dat waarzaligmakende geloof. Om misschien niet voor de mensen, maar in de stilte van de binnenkamer tussen de Heere en de ziel. Daar wordt het beleden van u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Mijn God. En ik weet, gemeente, dat kan een hele worsteling zijn in ons leven. Ja, de toe-eigening van dat ware, zaligmakende werk van de Heere, dat kan een strijd geven in ons leven. Want juist wanneer wij door het ontdekkend licht van de Heilige Geest ons eigen hart gaan kennen en verstaan, ja, als we gaan inleven die ontzaglijke afstand die er is tussen een heilig God en zo'n goddeloos mens als ik ben, dan krijg ik die woorden niet over mijn lippen. Zomaar. En toch daar waar de Heere dat geloof gaat werken, wat we zo meteen nog wel verder zullen zien, daar komen die woorden op de lippen. Mijn God. Mijn God. Ja, en dan kan het toch een aangevochten zaak blijven en zijn. Lees de psalmen maar. Lees psalm 88 maar, de meest donkere psalm in de Bijbel. En toch zegt Heman. Mijn God. Dat is altijd het kenmerk van het geloof. Dat kan zo door de diepte heen moeten. En door de aanvechting en de strijd. Als de apostel hier spreekt. Ik dank mijn God. En gemeente. Dat is nu altijd zo tot eer en verheerlijking van God. Hè? Als Gods kinderen hun God en koning mogen gaan aanspreken. En zeggen, u bent mijn God, Heere. U bent mijn God. Mijn God, u wil ik eeuwig en zal ik eeuwig geloven. Daarin wordt God verheerlijkt. Een persoonlijk gebed. Maar dat gebed is niet alleen maar persoonlijk als het gaat om Paulus en tussen de Heere. Maar het is ook persoonlijk als het gaat om de voorbeden die de apostel hier doet voor de gemeente van Filippi. Uit het hele gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, dan wordt duidelijk dat Paulus de gemeente van Filippi in zijn hart draagt. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk. Alle tijd in al mijn gebed voor u, alle met blijdschap het gebed doende. Dan proeven we dat die gemeente van Filippi, die ligt in het hart van de apostel. Die ligt in het hart van deze zendeling. Deze apostel die draagt heel die gemeente in zijn gebed mee. Heel de gemeente. Lydia. Weet je het nog, jongens? Die verschillende mensen in die gemeente van Filippi. Lydia. Wie haar hart de Heer had geopend. Maar ook die stokbewaarder. Die op zo'n in indrukwekkende wijze tot bekering was gekomen. Waar heel de hemel en de aarde bij hadden moeten beven. Dat was bij Lydia niet gebeurd. Daar staat maar heel eenvoudig en de Heer opende haar hart. Dat ze acht nam om hetgeen wat van de apostel Paulus gesproken werd. Of dat dienstmeisje, weet je nog? Dat dienstmeisje wat voor Paulus en Timotheus uit had gelopen. Of Paulus en Silas had uitgelopen. En die van de duivel bezeten was, maar die door Paulus in Gods kracht genezen werd en zo tot Christus gebracht werd. Tot heel die gemeente. Hij draagt ze allemaal in zijn hart. Heel de gemeente. En wat geeft het Paulus een blijdschap? Hij zegt het, hè? alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. O gemeente, we mogen ons wel afvragen vanavond, heel persoonlijk. Hè? Bent u nou zo'n persoon? Bent u nou zo'n christen? Waardoor het hart van Gods dienaren verblijd wordt. Ze aan u denken in hun gebeden. Dat hun hart dan van vreugde opspringt. Dat is wat de apostel hier zegt. Zijn danken is dus een zijn gebed en zijn danken is een persoonlijk bidden. Maar zijn danken is ook een bidden in hele moeilijke omstandigheden. Want wat zijn die persoonlijke omstandigheden van de apostel? Nou, ik heb het al genoemd, hij zit in de gevangenis. En dan moet je even over nadenken wat dat betekent. Dat was niet zo'n mooi gevangenis, jongens en meisjes, als wij wel kennen. Met alles erop en eraan. Maar het was maar een donker hol. En daar zat de apostel. Helemaal alleen. Afgezonderd van alles. En van iedereen. Het was een hard leven. En we lezen, en Paulus zal er later op terugkomen, dat Epafroditus namens de gemeente van Filippi naar Paulus is gekomen in de gevangenis en hem heeft voorzien van middelen en dat hij hem ondersteund heeft. En Paulus die dankt voor die gaven. Maar dat tekent, gemeente, dat die omstandigheden in die gevangenis, die waren nou bepaald niet eenvoudig. En daar zit de apostel. En jongens, als dan de cipier kwam, dan deed hij de deur weer op slot. En dan kon Paulus achter dat die deur blijven. Hij was zijn persoonlijke vrijheid kwijt. Moet je even over nadenken. Niet één dag, niet twee dagen. Je persoonlijke vrijheid kwijt als christen. Hè? Ik noemde het in mijn gebed. En je hebt het misschien ook wel gelezen of gehoord hoe daar in Noord-Korea een groep christenen die ook wilden samenkomen. En net voordat de dienst begon, of de dienst was net begonnen, dat de politie binnenkwam en heeft al die mensen doodgeschoten. En Paulus, hij zat daar als een gevangene van, Paulus noemt zichzelf een gevangene van Jezus Christus, maar hij was toch ondertussen ook wel gevangen door zijn vijanden. En in hun macht. En hij had niks gedaan. Onschuldig. En wat kan het aan je knagen, denk je niet? En dan te bedenken, dan ben je geroepen tot het zendingswerk. En dan ben je geroepen om uit te gaan in de wereld. En dan heb je hier gepreekt en dan heb je daar gepreekt. En dan weet je, daar is die gemeente van Thessalonica. En daar is die gemeente van Filippi. En daar de gemeente van Korinthe. Maar hoe zou het nou met ze zijn? En hoe zou het nou met ze gaan? Zou het nou wel goed gaan? Zou het koninkrijk van de Heren nou wel komen? Zou het evangelie nou wel verder gaan? En dan zit je zelf in de gevangenis, werkeloos. Kun je niks doen. Je zou moedeloos worden, toch? En dan moet je nog even deze woorden lezen, gemeente. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik aan u gedenk, allen tijd in al mijn gebed voor u, met alle blijdschap het gebed doende. O, de apostel is niet moedeloos. O, de apostel is vol van blijdschap. Vol van dankbaarheid. O, zijn hart welt op en daar welt een diepe dankbaarheid in zijn hart op. Ondanks al zijn moeilijke omstandigheden is die niet depressief. O gemeente, zie je, dit is de majesteit van het werk van de Heilige Geest. Dat is als Christus door zijn Heilige Geest woont. En hij woont in het hart van al zijn kinderen. Oh, dan kunnen de omstandigheden soms moeilijk zijn. Maar oh, wanneer ze dan in die diepe omstandigheden de nabijheid van Christus mogen ervaren. Dan is daar die diepe vreugde in hun ziel. Die kan geen vijand wegnemen. U hebt misschien de brieven wel eens gelezen van Guido de Bray. Die gevangenisbrieven. En dan schrijft Guido de Bray dat hij zegt van, oh, ik heb nog nooit zoveel rijkdom in Christus gezien als nu in de gevangenis. Ik kom er nu achter, zegt hij, dat altijd wat ik toen ik heb gepreekt, heb ik als een blinde over kleuren gepreekt. Dus zo'n gevangenis kan nog wel eens een hele goede plek zijn. Diepe vreugde, diepe blijdschap in het hart van de apostel. En daarom is er dankbaarheid. En waarom? Wel, dat zegt hij, hè, in het vijfde vers. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Uw gemeenschap. De gemeenschap van het evangelie. Wat wordt daarmee bedoeld? De kanttekeningen van onze Statenvertaling, die zeggen, dat is over de grote weldaad dat u ook het evangelie is gepredikt. En dat gij hetzelfde met het geloof hebt aangenomen. Dus het is dus een gemeenschap door het geloof. O, als de apostel daar in die donkere gevangenis zit. En hij gaat met zijn gedachten in zijn gebed naar de gemeente van Filippi. Hij gaat in gedachten terug naar Lydia. En hij gaat terug in gedachten naar de stokbewaarder. En hij gaat terug in gedachten naar die slavin, waarin hij het werk van de Heere heeft mogen zien. Hoe de Heere daar werkt, dan is daar de diepe blijdschap, de diepe vreugde in zijn hart voor de komst van het koninkrijk van Christus in harten van zondaren. Oh, dat is... Ja, gemeente, en ik zou eigenlijk aan u willen vragen, herken u dat? Herken je dat? Gods kinderen herkennen dat. Dat weet ik zeker. Die herkennen dat. Oh, die blijdschap in de gemeenschap aan het evangelie. Dat is... Wat verbindt ze nu aan elkaar? Oh, geen kerkverband of zo. Of tradities of zo. Helemaal niet. Maar die gemeenschap met Christus. Die liefde van Christus. Die wordt herkend. En daarover spreekt hij. En dan is het heel, heel opmerkelijk, en ik wil dat zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Dan kan daar een verschil zijn in de leiding en de weg van de bekering. We hebben het gezien, die gemeente bestond uit verschillende mensen. Met een verschillende bekeringsweg. En toch, de apostel Paulus was aan hen verbonden. Gemeenschap aan het evangelie. Maar gemeente, dat betekent, dat woordje gemeenschap, dat betekent nog meer. Want ik noemde het al, hè? Het was de gemeente van Filippi die één uit haar midden, Epafroditus, naar de gevangenis stuurde waar Paulus zat. Want de gemeente van Filippi was ook haar herder niet vergeten. En de gemeente van Filippi wist ook dat daar haar herder in de gevangenis zat. En dat hij in de nood was. En daarom hebben ze hem opgezocht en hebben ze gedeeld in zijn verdrukking. Het is een gemeenschap in diakonos, in bediening, in gave. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af. Tot nu toe. De eerste dag. Waar gaat Paulus dan over spreken? als hij het heeft. En we hebben gezien, zijn gebed was persoonlijk. Zijn gebed was vol van dankbaarheid. Dankbaarheid voor de gemeenschap die hij mag ervaren. Maar dan gaat Paulus nog iets meer zeggen. In het 6e vers. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. O jongens en meisjes, als de apostel daar in de gevangenis zit, dan verblijdt hij zich waarin? Nee, niet allereerst in de mensen van Filippi. Ook dat wel. Niet allereerst in de gemeente, niet allereerst in de christenen van Filippi. Maar in de God van Filippi. Want dan zegt hij het, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. O, de apostel, hij mag het zo scherp zien. Het was niet Paulus en zijn prediking, maar het was God in Christus die daar dat goede werk begonnen is in de gemeente van Filippi. Tussen het eerste verblijf van de apostel in Filippi en de brief die nu voor ons ligt, ligt ongeveer 3 tot 4 jaar. En de apostel, als hij die woorden schrijft, dan weet hij het. Misschien heeft hij het gehoord van Epafroditus of op een andere wijze. Hoe de Heere werkte in de gemeente van Filippi. Hoe de Heere die het goede werk begonnen is, dat werk ook voleindigen zal. En het zijn woorden, gemeente, om bij stil te staan. Als hij zegt, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal op de dag van Jezus Christus. Een goed werk begonnen in u. En gemeente, dan zien we, dat is zo persoonlijk. Dat werk van God, dat werk van de Heilige Geest, dat is een persoonlijke zaak. Dan kun je als man en vrouw daarin, dat kun je niet met elkaar delen. Of in die zin elkaar geven. Nee, het is God die in u dat goede werk begonnen heeft, zegt de apostel. In u. Maar wat heeft God dan gedaan, gemeente? En toen ik daar vanmiddag wat over zat na te denken nog, toen was daar een diepe blijdschap in mijn hart, want wat zag de apostel nu hier? Jongens en meisjes, wat is dat nou eigenlijk als God in ons leven komt? Dan gebeurt er iets machtigs. Dan komt het koninkrijk van een drie-enig God in het hart van een verloren zondaar. Dan gaat God een dode zondaar levend maken. En dan komt daar zijn koninkrijk. En dan gaat God iets totaals, radicaal nieuws maken. Scheppen. Wedergeboorte. En daar verblijdt de apostel zich in, te midden van zijn gevangenschap, te midden van de duisternis van de wereld rondom hen, verblijdt hij zich dat God, die heilige, drie-enige God, in Jezus Christus zijn Zoon, naar deze wereld komt om door zijn Heilige Geest in harten van zondaren dat koninkrijk op te richten. O, God begint een werk. En o, gemeente, en dat is het machtige wonder van het evangelie. Dat kunnen dominees niet doen. Maar dat doet God door zijn Heilige Geest. Hij maakt gebruik van mensen. Maar hij maakt een bijzonder gebruik van zijn woord. En daarom moeten we altijd maar vasthouden. Hè? Het zit niet in de emoties van een dominee. Ik ben soms zo bang voor mijn eigen emoties. Want hoe kunnen mensen zo makkelijk op de loop gaan met emoties van dominees en daar allerlei conclusies aan verbinden? Levensgevaarlijk. Nee, door het woord van God, dat zegt de apostel hier, die het goede werk in u begonnen heeft. Welk goed werk? Wat is dat voor een werk? Laten we samen de kanttekening nog lezen. Namelijk van het geloof in Christus en van de bekering tot God. Dat goede werk, dat heeft dus alles te maken met het geloof in Christus, zeggen onze vaderen. Dat is het goede werk. Dat is dat nieuwe wat God werkt in harten van zondaren. Als hij dode zondaren, geestelijk dode zondaren, als de Heer het geeft, hopen we er zondagmiddag met elkaar wat dieper over na te kunnen denken. Maar dat is wat er gebeurt. Dat geestelijk dode zondaren, die van zichzelf brute vijanden zijn, ja, niet van godsdienst, niet van godsdienst, oh nee. Maar die brute vijanden zijn van genade. Die brute vijanden zijn van het kruis van de Heer Jezus Christus. Die brute vijanden zijn van genade. En die op allerlei wijze zich daaronder uit weten te redeneren. Altijd wel, altijd wel. Maar o, wanneer God in ons leven komt met de majesteit van zijn woord. En hij dat geloof in Christus gaat werken in harten van zondaren. Dan komt er een einde aan de heerschappij van de vorst der duisternis in ons leven. Dan gaat hij het koninkrijk van Christus oprichten in harten van zondaar. Dan wordt het eigen ik gekruisigd, gedood. Dat gaat sterven. En dat valt niet mee. Ik roep vanavond al Gods kinderen tot getuigen. Dat valt niet mee. Maar als God begint, dan volleindigt hij dat. En Gods werk in het hart van een zondaar is dat geloof in Christus werken. En alles wat daar tegen strijdt, dat gaat hij aan de grond brengen. En hij gaat een zondaar aan een einde brengen van alles van zichzelf. Dat hij geen enkele hoop in zichzelf meer overhoudt. En als u nog hoop in uzelf heeft van al uw redeneren, van al uw bevindingen, van al uw tranen, van al uw teksten, van al uw versjes, dan heb je niks. Dan heb je niks. Want dat is Christus niet. Dat is Christus niet. Maar hier zegt, en daarom lees je Bijbel maar met onze kanttekeningen erbij. Die zijn zo helder. Dat goede werk, dat is het werk van het geloof in Christus en de bekering tot God. En de apostel zegt, dat heb ik mogen zien daar in de gemeente van Filippi. Hoe de Heilige Geest daar in de harten van een Lydia en in het hart van de stokbewaarder en in het hart van een Epafroditus en in het hart van die slavin dat geloof in Christus heeft gewerkt. Dat hij hun enige gerechtigheid is geworden. En dat ze hem van ganser harte zijn gaan dienen. En dat werk, dat heeft een begin. En dat begin kan onderscheiden zijn. Dat heb ik net gezegd, hè. Heel verschillend zijn. O, hoe de Heer mensen tot de kennis van Christus brengt. Daarin is hij zo vrij en zo soeverein. Maar gemeente, onthoud, dat goede werk, we kunnen alleen daar maar van spreken in ons eigen leven, als het ons tot de kennis van Christus heeft gebracht. En als u Christus niet kent, moet u geen ogenblik denken dat God een goed werk in uw leven is te doen. Want dat probeert de duivel je wijs te maken. die probeert je wijs te maken en rust te geven buiten de Heer Jezus Christus. En o gemeente, waarom zeg ik tegen u? Ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Hier staat iemand die het zo graag wilde. Hè? Zo'n voetbankje, zo'n bankje om op te rusten. Op mijn tranen, op mijn bevindingen, op mijn teksten, op van alles en nog wat. Hè? En ik wilde erop gaan zitten, want dan was ik bekeerd. Maar o eeuwig wonder, als de Heilige Geest je uit al die rustbankjes wegjaagt. En al die laddertjes waarmee ik de hemel in wil klimmen ondersteboven schopt. En je wordt wie je bent. Dat goede werk. Dat goede werk. Dat Christus een plaats krijgt in je leven. Dat waarzaligmakende geloof. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Maar Paulus verblijdt zich niet alleen maar over het feit dat God begint, maar ook voleindigt. Hij zegt, hij die dat goede werk begonnen is, die zal het voleindigen. O, hoe klein, hoe aangevochten, hoe verduisterd dat geloof ook kan zijn. Maar God zal er zorg voor dragen. Christus zal er zorg voor dragen. Gemeente, u weet het. We hebben er samen bij stilgestaan vanuit de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 1. Weet je nog? Hoe Christus voor zijn gemeente, hoe hij zijn gemeente bewaart. Hij bewaart haar. En daarom alleen, gemeente, is er geen afval der heiligen. Omdat Christus zijn gemeente bewaart. En hij haar vasthoudt. En de apostel Paulus, hij mag zich daarin verblijden. En hij schrijft het. Vertrouwende. Ditzelfde. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Zie je daar die apostel in de gevangenis? Zie je daar zo'n moeilijke omstandigheden? Maar als hij door het geloof mag gaan zien op zijn lieve zaligmaker, dan zegt hij, o Heere, ik dank u. Want u zult ervoor zorg dragen. Dat die gemeente daar in Filippi, onder al haar omstandigheden, dat er geen klauw van achter zal blijven. Tot op de dag van Jezus Christus. Welke dag? De dag van zijn wederkomst. Dat hij terug zal komen. Neemt zijn ganse kerk mee. O, Christus is een zaligmaker, gemeente. Die zijn kerk in stand houdt. Wat een blijdschap is dat voor Paulus. Broeders, wat een blijdschap is dat als je op huisbezoek daar iets van mag proeven. Mag horen. Gemeente, daar luisteren dienaren van Christus naar. Daar zitten ze op te wachten. Hoor ik iets van dat wonder. Iets van die gebrokenheid. Iets van die blijdschap. Van die blijdschap in Christus alleen. Gestorven aan al je eigen gerechtigheid. En weet u, Gods kinderen hebben er oren voor gekregen. De godsdienst niet. De godsdienst die kan heel veel weten, maar die hoort het niet. En die merkt het niet. Maar dat nieuwe leven, dat, ja zo is het gemeente, leven kent leven. Leven kent leven. Of het nu in een hele andere cultuur is, uit een hele andere kerk of wat dan ook. Dat gaat dwars door kerkmuren heen. Maar leven kent leven. Diezelfde onbegrijpelijke, wonderlijke liefde tot een zaligmaker die je nog nooit hebt gezien. Maar in wie je toch door een levend geloof verbonden werd. Omdat hij in je leven geopenbaard is. Al Gods kinderen. Wat een blijdschap. Als ze dat mogen ervaren. Hoe komt dat nou eigenlijk, gemeente? Ons avondmaalsformulier zegt het zo heel mooi. Als ze spreekt over de Heilige Geest. Dan noemt ze die geest de levenwekkende geest van Christus. En u kent die passage wel uit het formulier. Die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont. Dat is de reden. Dat hoofd en dat lichaam, dat is één. En daar woont één geest in. En die geest die de Heer Jezus heeft verworven op het kruis van Golgotha, is die levenwekkende geest. Die woont in Christus als het hoofd, maar die woont ook in al Gods kinderen, van alle tijden en alle plaatsen en alle culturen. En daarom is daar die gemeenschap. En daarom is daar die herkenning. En daarom is daar die vreugde, wanneer daar iets van geproefd wordt. En daarover verblijdt de apostel zich. Zijn gebed is vol van dankbaarheid. Gemeente, zijn gebed is ook vol oprechte hartelijkheid. Zijn dankgebed. Want dan zegt hij vervolgens, gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade deelachtig zijt. Paulus, hij zegt opnieuw hoe teer hij verbonden is aan de gemeente van Filippi. En hij zegt, ik houd het, dat ik het in mijn hart houd, dat gij beiden, gij allen, zeg ik, mijner genade deelachtig zijt. Betekent dat de apostel Paulus van heel die gemeente zegt, jullie zijn allemaal kinderen van God? Is dat wat Paulus zegt? Kan een dominee dat zeggen tegen een gemeente? Gemeente, jullie zijn allemaal kinderen van God. O gemeente, dat kan een dienaar van Christus nooit zeggen. Nooit zeggen. Een dienaar van Christus oordeelt nooit over het hart, als het goed is. Onze kanttekenaren, die zeggen dat heel helder. Namelijk, kanttekening 12, naar het recht en de wet der liefde, die geen kwaad denkt en alle dingen gelooft en alle dingen hoopt. Dus Paulus zegt, uit de aard der liefde spreek ik heel die gemeente aan. Dat hij het daarvoor houdt dat ze zijn genade mededeelachtig zijn. En waar is het nou allemaal koekenij in die gemeente dan? Waar is het nou allemaal met Paulus dan eens? Was het nou? Nee, niet bepaald. We lezen dat in hoofdstuk 4, vers 2, daar moet Paulus Euodia en Syntyche vermanen. Dus er was reden om ook te vermanen in die gemeente. En toch, zegt de apostel, deze woorden, als hij de brief schrijft, gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade deelachtig zijt. Kijk, gemeente, en naar de aderliefde kon Paulus zo hier spreken. En naar de aderliefde is dat de reden dat we zeggen, de kerk oordeelt niet over het hart. Als het heilig avondmaal bediend wordt, dan oordeelt de kerk niet over het hart. Wie mag er wel aan die tafel en wie niet? Dat doen we wel, als kerkmensen. Dan oordelen we vaak. Die en die en die. Nou, dat is niet de taal van Paulus. De kerk oordeelt niet over het hart. Dat ligt voor de persoon zelf, tussen God en zijn ziel. En als die zich bedriegt, dan is hij als goed is wel gewaarschuwd. Daarvoor zijn Gods dienaren, door de prediking van het woord. Maar de kerk oordeelt alleen maar op belijdenis en wandel. Dat is wat de apostel hier zegt. Mijner genade deelachtig. Die genade in Christus. Maar niet alleen dat, gemeente. Als de Paulus hier spreekt over mijn genade deelachtig, dan bedoelt hij ook de genade van het lijden om Christus wil. Want ook dat is genade. Als we voor de naam en de zaak van Christus smaadheid lijden, en dat gebeurt ook vandaag. Oh ja, wie de naam van Jezus in deze wereld op zijn lippen neemt, die kan erop rekenen dat hij vervolgd wordt. En misschien nog niet meteen in de gevangenis geworpen. Maar wat een vervolging komt er. Wanneer wij van Christus gaan getuigen in ons leven. En de grootste vijanden zitten in de kerk. Je grootste vijanden die zitten in de kerk. Dat was in de tijd van de Heer Jezus zo. En dat is nog zo. Ik heb het nog een tijd geleden gelezen in een preek. In een preek van, en mij ontschiet zijn naam. Maar hij preekte over die tekst. Over, wij hebben geen kracht. Philpott, een preek van Philpott. We hebben geen kracht tegen zo'n grote menigte. En dan gaat Philpott al die vijanden beschrijven. Ja, ook de vijanden van binnen, allemaal. Maar hij zegt, de grootste vijand van Gods kerk is de godsdienst. En daarom, het volgen van Christus, het is het rijkste wat er is, jongens en meisjes, echt waar. Het is het rijkste wat er is, als je verlost van alles van je eigen gerechtigheden. En je Christus mag gaan volgen door kwaad gerucht en door goed gerucht. Maar ik kan je verzekeren. Je zult de vijandschap in je leven gaan ondervinden. Uit hoeken waar je het nooit van had verwacht. Mijn genade deelachtig zijt. En zo is de apostel bezig in zijn dankgebed. En hij zegt, niet zomaar af en toe. Maar voortdurend. Dat moet je maar even onderstrepen voor jezelf, hè. Dat Paulus dat zegt, alle tijd, vers 4. In al mijn gebed. Voor u allen met blijdschap, het gebed doende. Hoor je? Paulus was voortdurend bezig. In het gebed. In de verwondering. In de dankzegging over de gemeente. Maar niet alleen maar dankzegging. Gods dienaren. Die dragen de gemeente in het hart, zoals hier de apostel de gemeente in het hart draagt. En dan hebben we samen nu overdag met elkaar die versen 4 tot en met 8. Die eigenlijk een soort tussenzin vormen tussen vers 3 en vers 9. Want in vers 9 pakt de apostel de draad weer op en dan zegt hij, en ik bid en dit bid ik God. Dus hij dankt God en hij bidt God. Dat is het leven van het gebed van Gods kerk. Danken uit diepe verwondering. En bidden. En waar bidt Paulus dan om als het gaat om de gemeente van Filippi? En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in de erkentenis van alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die ervan verschillen. Opdat ge oprecht zijt, zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. O, als Paulus zijn meester gedankt heeft, dan welt er een gebed door de Heilige Geest in zijn hart gelegd op voor de gemeente van Filippi. Waarvoor? O, dat geloofsleven dat God begonnen heeft en waarvan hij geloven zal en mocht dat hij het zal voleindigen, dat God het zal verdiepen. Dat God het zal verbreden in de gemeente. O, Paulus smeekt zijn meester. Heren, wilt u nog meer liefde geven? Ze hebben al zoveel liefde betoond door Epafroditus naar mij te sturen. Maar heren, wilt u nog veel meer en veel krachtiger werken? En dat is altijd een kenmerk van liefde, gemeente. Die liefde wil altijd vermenigvuldigen. Liefde wil zich altijd uitbreiden. Liefde moet een uitweg vinden. En dat is wat de apostel hier vraagt. O, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in de erkentenis en alle gevoelen. De apostel, hij bidt om geestelijke wasdom van de gemeente. De gemeente van Springfort, wat is dat nodig toch? Strijdende kerk, wees eens eerlijk. Ben je soms niet moe van jezelf? Altijd maar dat praten over wat er altijd is geweest en toen dat en toen dat en toen dat. Word je toch niet moe van? We kunnen toch niet leven van wat er is geweest? Of wel? Kun je van je bekering leven? Moet je niet weggooien, dat zeg ik niet. Moet je niet weggooien, zeker niet. O, je mag de Heer erom groot maken, maar je kunt er toch niet van leven, of wel? O, de apostel, hij smeekt. O, wilt u die gemeente verdiepen, heren? Mag ze komen tot meer geestelijk onderwijs, meer geestelijke wasdom in geloof, hoop en liefde. Liefde van God, liefde voor God, liefde voor elkaar. Ik weet het zeker, hè? Gods strijdende kerk, die bedelt erom aan de troon van Gods genade. Zeg, o Heer Jezus, ik ben zo blind. Ik ben zo vaak zo koud, Heer. Ik ben vaak zo leeg, Heer. Maar wilt u onderwijs geven, Heer Jezus? Mag ik u meer leren kennen? Wilt u zich meer en dieper in mijn leven openbaren? Wilt u uw woord meer en meer voor me openleggen? O Heer, er is toch zo'n volheid in u. U hebt het toch gezegd dat u genade geeft voor genade. O Heer, geef mij dat ik meer van u mag kennen. Meer van u mag zien. Ja toch, strijdende kerk. Dat is toch die honger waarmee de Heilige Geest al zijn kinderen voedt en de dorst waarmee hij al zijn kinderen te drinken geeft, want altijd maar weer meer, meer honger, meer dorst. En waarom? Omdat er in hem zo'n volheid is. Hè? Zo'n volheid. Hoe zou je tevreden kunnen zijn? En ik heb het over Gods kinderen die Christus kennen. Hoe zou je tevreden kunnen zijn met dit kleine beetje kennis van Christus? Niet weggooien. Niet weggooien. Maar hoe zou je er tevreden mee kunnen zijn? Terwijl er zo'n volheid in hem te ontvangen is. En hij bereid is om het te geven en te schenken. En het is verklaard in zijn woord. Ik las het bij Ryle. Hij zegt, hoe kan Gods kerk toch praten over honger en over dorst, terwijl er zo'n overvloed van eten en drinken te vinden is in haar zalig maken? O, het praten over mijn honger en mijn dorst, dat verraadt mijn armoede. En de apostel, hij smeekt haar hiervoor, de gemeente van Filippi. Ik bid God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in de erkentenis en alle gevoelen. Twee woorden in vers 9. Kennis en gevoelen. kanttekeningen van de Statenvertaling. Of het woordje erkentenis, in erkentenis, of met of door kennis, namelijk van goddelijke zaken die ter zaligheid nodig zijn. Dus die kennis, dat is een bevindelijke kennis. Dat is een doorleefde kennis. Dat is openbaringskennis vanuit het woord van God. En alle gevoelen. Kanttekening 21, namelijk inwendig gevoelen des verstands, waardoor de goddelijke zaken begrepen en onderscheiden worden. Dat is niet een emotie. Maar als de apostel hier spreekt over alle gevoelen, dan is het dat geestelijk verstaan van de schriften, van het woord. En zo kennis van de zaligmaker ontvangen. En daar bidt Paulus om. Dat de gemeente van Christus geoefend wordt, gevorderde kennis mag ontvangen van de betekenis van het evangelie. En waarom? Opdat gij beproeft de dingen die ervan verschillen. Dat is belangrijk. Strijdende kerk, kennis te hebben van de schriften. Kennis te hebben van het werk van God. Om te beproeven de dingen die daarvan verschillen. En omdat gij oprecht zijt. En zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. O Paulus, hij smeekt hier of de gemeente van Filippi kennis mag ontvangen, maar dat ze ook oprecht mag zijn. Zonder aanstoot te geven. En dat ze samen beproeven de dingen die ervan verschillen. En daarmee zegt hij ook eigenlijk, gemeente van Filippi, ik bid en ik smeek dat de Heere jullie de kracht geeft om elkaar te helpen in de strijd tegen de zonde. Opdat je de zonde, de dingen die verschillen van het evangelie, al wat uit het geloof niet is, is zonde, wat het dan ook is, hoe godsdienstig het ook is, wat niet uit het geloof is, is zonde, kan voor God niet bestaan. En Paulus, hij zegt hier tegen de gemeente, dat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat je oprecht mag zijn. Opdat je oprecht mag wandelen. En zonder aanstoot te geven in de gemeente, in de samenleving. Dat is de houding van de ware christen. Dat is een innerlijke houding. Daarin komt dat openbaar. Oprecht zijn. Authentiek. Eerlijk. Oprecht geestelijk leven. Positief. Maar dat komt ook uit in het uiterlijke leven. Dat je niet een sta in de weg voor anderen zult zijn. Om tot Christus te komen. Of je leven een reden is dat anderen aanstoot nemen aan het evangelie. En Paulus, hij smeekt of de Heer dat wil geven voor de gemeente van Filippi. En dan zegt hij het, tot de dag van Jezus Christus. Dat is zijn verlangen. Dat hij de gemeente van Filippi mag voorstellen als een reine maagd aan zijn meester. Hoe? Vers 11. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Vervuld, zegt hij. Dat die gemeente vol mag zijn. Vol mag zijn. Van vruchten der gerechtigheid. Wat betekent dat? Vruchten der gerechtigheid. Wat is die gerechtigheidsvrucht? Dat is een vrucht die bestaat in gerechtigheid. Die bestaat uit gerechtigheid. En dat hebben ze geleerd. Al diegenen die aan de voeten van Christus gebracht zijn, waar God dat goede werk in begonnen is, die hebben geleerd, geen gerechtigheid in mij. En die hebben al hun eigen gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed leren achten, maar hebben door genade
door geloof de gerechtigheid van het Lam Gods mogen ontvangen. En in wier leven dat gebeurd is, komt het openbaar dat die gerechtigheidsvrucht zich openbaart in een leven vol van gerechtigheid. Een godzalig leven. Dat is een leven uit de gerechtigheid van Christus. Die leven niet meer uit hun godsdienst. Die hebben dagelijks hun zaligmaker nodig. Die hebben dagelijks hun Heere Jezus nodig. Daar kunnen ze nu meer omheen. Want ze kunnen het hier niet vinden. Hebben het wel gezocht, maar kunnen het daar niet vinden. Hebben het mogen vinden in hem en mogen uit hem gaan leven. Uit zijn gerechtigheid. Maar niet alleen dat. Ze gaan ook gerechtigheid beoefenen. In hun leven, in de praktijk van hun leven. Dat komt openbaar in je huwelijk, dat komt openbaar in je gezin, dat wordt duidelijk in de gemeente, dat wordt helder op je werk, dat je iemand bent die gaat voor gerechtigheid. Voor waarheid. De gerechtigheid doen. Calvijn, hij zegt, er is geen rechtvaardigheid voor God dan de volkomen of grondige gehoorzaamheid van de wet. Dat is wat de Heilige Geest gaat doen. In de weg van heiligmaking gaat hij die wet niet als een middel tot zaligheid. Oh nee. Maar dan gaat hij die wet, die geestelijke wet afdrukken. Dat zegt toch Jeremia 31. Dat nieuwe verbond. Ik zal mijn wet in uw hart schrijven. En dan gaat dat volk begeren om in gerechtigheid naar al de geboden Gods te leven. Kunnen ze dat? Ach, ik roep al Gods kinderen maar tot getuigen vandaag. Gelukkig staat er nog wat bij hier, hè? Als Paulus daarom bidt, dan zegt hij ook dat die gemeente vervuld mag worden met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Niet van zichzelf. Daar komen ze ook nooit, hè? Stinkende vruchten. Of vromigheid, eigen gerechtigheid. Maar o, door genade, bedelend, door het geloof, aan de voeten van de zaligmaker, dagelijks de gerechtigheid van het Lam Gods benodigend, gaat hij het uitwerken in het hart van al zijn kinderen. Dat ze vervuld mogen worden met vruchten der gerechtigheid. Kanttekening 27 zegt, dat is van de godzaligheid, van de vroomheid en van de nieuwe gehoorzaamheid. En waarom? Wat is nou het doel van de apostel? En ik zou eigenlijk vanavond ook erbij willen zeggen, wat is nou het verlangen van Gods ware kerk? Daar eindigt hij mee, hè? Tot heerlijkheid en prijs van God. Dat is het verlangen van het nieuwe leven. Dat is het verlangen van dat waar zaligmakend geloof. Dat nieuwe leven wat bij God vandaan komt. Wat God gewerkt heeft. Dat heeft één verlangen. Dat is God groot maken. Dat is God bedoelen. Daarom walgen ze zo vaak van zichzelf. Van dat zelfbedoelende bestaan. Maar er is zo'n diep heimwee in hun ziel. Dat ze God mogen bedoelen met heel hun hart. Dat ze niet meer hoeven te zondigen, toch? Leg je hart er eens naast vanavond. Is dat je leven? Is dat het verlangen van je hart? Oh, ik weet het wel. Die strijd met heel die oude natuur. Maar toch. In de stilte van je binnenkamer. Dan schreeuw je het toch wel eens uit. En zei je, Heren, wanneer komt die dag? Dat ik nooit mezelf meer hoef te bedoelen. Dat je zo klaar bent met jezelf. Dat je zo walgt van je godsdienst. Dat je zo walgt van alles van jezelf. Maar hij zegt, oh, wanneer komt die dag? Dat ik bij u mag wezen. En zien uw aanschijn geprezen. Dat is het verlangen van Gods levende kerk. Immers, zijn naam moet eeuwig toch de eer ontvangen. Dat is de boodschap, gemeente, voor vanavond. Keer er maar mee in tot jezelf. Kom er maar mee aan de voeten van de Heere. Waar je staat, wie je bent. Dit is het. Dit is het leven van Gods kerk. En als je het niet hebt, dan ben je niet een christen. Dan lig je nog verloren. O gemeente, echt waar hoor. We kunnen denken dat de Heer een goed werk in ons begonnen is en ons hoogmoedige vlees wil het zo graag denken. En we zijn zo graag bezig om te bouwen en te bouwen en te bouwen, om van de aarde naar boven te bouwen. Smeek dan aan de Heer of die vanavond nog die ladder van eigen gerechtigheid in je leven ondersteboven schopt. Opdat je door genade gaat leren. Het is niet van beneden naar boven. Maar het is de gerechtigheid van het lam. Dat uit genade weggeschonken wordt. En hij doet het zo graag. En daarom. De Heere zegene. Zijn woord. Amen. Laten we er samen van zingen van Psalm 69... En daarvan het 13e vers. Psalm 69. En daarvan het 13e vers. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan Ossofar die hun klauw verdelen. En de blijdschap zal het hart der vromen strelen als ze mij zien verlost van smart en pijn. En wat volgt in Psalm 69 vers 13? danken met dankgebed. O lieve ontfermer. En wordt moedig dank dat we zo een poosje samen mochten zijn vanavond. En dat kostbare woord van u mochten overdenken. Als eerst geschreven door uw kind en knecht Paulus aan de gemeente van Filippi. Maar in uw woord aan ons geopenbaard tot onderwijs van ons. En wilt u zo dit woord heiligen voor het geheel van de gemeente. Tot roem van uw grote naam. O dierbare zaligmaker. Mogen we daar samen om smeken. We kunnen het niet bewerken, Heer. Het is uw werk. Dat hebben we vanavond gezien. Wilt u een krachtig werk doen. Door uw Heilige Geest. In ons aller hart. Doden, vijandige zondaren, eigengerechtigde zondaren ontdekken. En die ladder van eigengerechtigheid omverschoppen, Heer. Opdat ze die gerechtigheid van u, o Lam Gods, gaan benodigen. Ja, ontvangen. Eruit mogen gaan leven. En gedenk uw Sion, uw strijdende kerk op aarde. Wilt u ze oefenen in het allerheiligst geloof. Lieve Heer Jezus, hoor, dan moet het kruis door ons leven. En dan moeten we misschien de gevangenis in, op welke wijze dan ook. Maar o, mag dan het gebed vermenigvuldigd worden? Of u uw werk wil verdiepen, wil verbreden, en dat die vruchten der gerechtigheid in ons midden meer en meer openbaar mogen worden. Lieve Meester, het is uw werk. En u hebt het in uw woord gezegd, ik doe het niet om uwentwil. En u doet het nooit om mensen wel. Doe het, o lieve Heere. Om uw vrijmachtig welbehaag. Omdat u die fontein hebt geopend in uw lieve Zoon. O diepbare zaligmaker. En doe het niet alleen onder ons, Heere. Maar doe het in uw ganse kerk. Hier rondom ons heen. In ons oude vaderland. En waar ook in deze wereld. Breng uw kerk tot bloei, Heer. O, wil haar verdiepen op het fundament van Christus Jezus en dien gekruisigd. We smeken het alles van u. Uit genade alleen. Amen. Psalm 72, vers 6. En vers 11 is onze slotpsalm. Psalm 72, vers 6 en 11.
Thank you.
Gemeente gaat heen in vrede en draagt met een biddend hart de zegen des Heren met u. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.